50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in 3 maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
I love money. Come to me.
I know the names of the Kardashians better than I know the names of my neighbors.
I have the classic Birkin in almost every color.
Fame, sex, even plastic surgery for dogs.
It's kind of like the end of Rome. Societies accrue their greatest wealth at the moment that they face death.
You sell your soul to the devil.
Dollars, dinero, money is what it takes.
Decadentie en verval, zoals verbeeld in de documentaire Generation Wealth van de fotografe Lauren Greenfield. En datzelfde thema speelt een centrale rol in het nieuwste boek van Jonathan Holslag, Van muur tot muur, de wereldpolitiek sinds 1989. We bespreken het met hem vandaag bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk.
De decadentie te top!
Ik wilde het niet zeggen. Onze gast Jonathan Holslag is hoogleraar internationale politiek aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij schrijft over een periode in onze geschiedenis die zo hoopvol begon en allengs toch wat minder werd, en probeert te beantwoorden waar het Westen het heeft laten liggen. Welkom.
Ik doe even stil.
Leef je nog, Jonathan?
Ja, absoluut. Absoluut. Okay. Ik heb met ontzag geluisterd naar jullie inleiding. Ja. Dus ik ben helemaal klaar voor jullie vragen.
Dan hoor je daar toch een beetje al tremmen op te reageren, Jonathan. Ik bedoel, dit is geen goed begin. Ja.
Maar dat kunnen we allemaal weer uitknippen. Dus nu ben je atrem, joh.
Dat we veel knippen in dit programma. Ja. Meneer Holslag, in uw boek dat de hele wereld over gaat, komt u veel terug op interne zwakte van het Westen. Nou, dat gaat dan over hypocrisie, gemakzucht, opportunisme, noem het maar op. En ook wat u noemt de decadentieval. Wat is dat?
Ja. Wel, de decadentieval is een thema dat doorheen de geschiedenis heel vaak terugkeert. Het is natuurlijk een bijzonder onaangenaam woord om te laten vallen zo aan het begin van een uitzending. Nou, ook confronterend, maar het komt er eigenlijk een beetje... ik denk vooral voor jullie dat het misschien...
pijnlijk wordt?
Nee, maar...
confronterend.
Ja, ik moest dat rem zijn, dus dan doe ik maar een poging.
Doe je best.
Nee, maar waar het eigenlijk op neerkomt is dat de samenlevingen een stukje vastzitten in wat men vaak noemt de wiel van de fortuin. Dat samenlevingen of staten als ze opkomen heel veel offers brengen, economisch, hard werken, veel investeren. Een beetje wat Nederland nog altijd doet ten andere. Dus misschien is Nederland misschien net een klein beetje een uitzondering op het verhaal. Maar dat er dan een moment aanbreekt waarop men de teugels loslaat. En dat is onvermijdelijk. Hè. Als het goed gaat, als de samenleving veilig is, dan vergelijkt de urgentie om alert te blijven, om hard te werken natuurlijk een stuk. Maar dan wordt het heel gevaarlijk, omdat samenlevingen dan neigen om wat boven de stand te gaan leven. Heel veel krediet aan te gaan, bijvoorbeeld de veiligheid ook te verwaarlozen of misschien zelfs te roekeloos te worden. En ik denk dat dat toch wel de voorbije 30 jaar in de westerse wereld typeert.
Jonas, je spreekt ook over wijsheid op een gegeven ogenblik. Hè? Je zegt de wijsheid die ontbrak vaak. De wijsheid om maatschappelijke cohesie in stand te houden. De wijsheid om de rijkdom uit het verleden te gebruiken voor het opbouwen van aantrekkelijke economische toestanden. En de wijsheid, ik citeer jou dus, om op mondiaal gebied macht prudent in te zetten. En hoe kan dat dan? Waarom ontbrak hier je wijsheid? Wat is dat nou?
Ja, dat is voor mij ook wellicht een van de meest belangrijke vaststellingen in het boek. Dat wat we de voorbije 30 jaar hebben meegemaakt, wellicht de best gedocumenteerde en de best geïnformeerde blunder is geweest die een samenleving lange tijd gemaakt heeft. We wisten eigenlijk op elk moment waar het fout aan het lopen was en waar de risico's lagen op gebied van economie. Zagen we in de jaren 90 bijvoorbeeld al heel goed aankomen in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, dat die buitenlandse schuld zou leiden tot problemen, dat het verloederen van de industrie de positie van Amerika zou verzwakken. Daar werd over geschreven binnen de overheid, buiten de overheid. In Europa wisten we ook heel goed welke de weeffouten waren in de muntunie, in de interne markt. Ook dat wisten we, maar hebben we niet naar gehandeld. In het buitenlands beleid ook zagen we dat we via onze handel, onze investeringen, onze energie, een stukje onze concurrenten aan het rijk maken waren. Inlichtingendiensten hebben daar al vanaf de jaren 90 over geschreven, maar we hebben daar heel weinig mee gedaan, of althans de politieke leiders hebben daar heel weinig mee gedaan. De verklaringen daarvoor, er zijn er drie grote. Eerst en vooral de idee van het neoliberalisme. De overheid heeft eigenlijk minder te sturen. En de overheid liep zo'n beetje de zakelijke belangen achterna. Veiligheid en strategie kwamen er steeds minder aan te pas. Dan denk ik ook een gebrek aan politieke moed. De confrontatie niet durven aangaan met een aantal bedrijven. En ook van bedrijven te eisen dat als zij steun verwachten van de Europese overheid, westerse overheden, dat er dan ook een engagement en een verantwoordelijkheid tegenover in de plaats zou moeten staan. En ik denk dan drie, zeker in het geval van Europa, heel belangrijk, de versplintering van de verantwoordelijkheid. Iedereen is zo een beetje naar iedereen beginnen kijken, de lidstaten naar Europa, Europa naar de lidstaten en binnen een aantal lidstaten, zoals dat, als die van mij, dan ook nog eens regio's naar elkaar. En door het weinig duidelijk zijn van de verantwoordelijkheid, hebben politici een beetje stevast de hete aardappel naar elkaar doorgeschoven.
Maar Jonathan, een vraag. Om te beginnen een compliment voor je boek. En ik ben het in grote lijnen ook met je eens. Maar toch even nog een pour la besoin de la cause, nog even op de andere kant van de boot hangen. Stel je voor dat we gedaan hadden wat jij nu eigenlijk ons adviseert. Dat betekent een krachtige industriepolitiek. Dat betekent het gevecht tegen de decadentie, nog betere universiteiten, dan gaan ze maar door. Dan is het natuurlijk toch wel zijn twee problemen met de redenering. Het eerste is dat globalisering heeft negatieve kant gehad, maar heeft zeker ook positieve kant gehad. Het positieve kant is bijvoorbeeld zeker, dat er heel veel arme Chinezen zijn uit de armoede getild. En ik heb zelf nog steeds stilletjes de hoop dat het heel misschien als gevolg van die nieuwe welvaart in China en ook van de problemen met de overheid, al die non-performing loans in China, dat ze misschien ook Xi gaan proberen te veranderen. Dat is één ding. En het tweede is, de industriepolitiek, dat is ontzettend lastig. Ik ben daar een voorstander van, want als je naar de economische geschiedenis kijkt, dan heeft Duitsland zo machtig kunnen worden omdat het zich beschermde tegen die goedkope Britse concurrentie in de 19e eeuw. Dus allemaal voorbeelden van. Ik vind ook dat in Afrika dat moet doen. Maar het is niet eenvoudig. Want als je dus losers kiest, die uiteindelijk toch kapot gaan, dan gooi je ook gemeenschapsgeld weg.
Ja, dat zijn heel veel uitdagende puntjes die je zomaar even op tafel gooit. Ik zal er proberen kort op in te gaan. Eerst en vooral denk ik dat het niet zozeer een kwestie is voor Europa om een soort van Frans mercantilisme te gaan nastreven, om bijvoorbeeld grote Europese kampioenen te gaan identificeren die dan vrachten geld krijgen. Die neiging is er nu een stukje bijvoorbeeld met commissaris Thierry Breton. Misschien in de sector van computerchips een stukje geoorloofd. Ik denk waar het vooral op aankomt, is die binnenlandse markt die we hebben, met nog altijd 420 miljoen consumenten, om die een stukje af te schermen tegen valse concurrentie. En binnen die interne markt zou de concurrentie zo vrij mogelijk moeten zijn. Denk ik ook dat je als overheid een stuk innovatie kunt aanjagen door de lat hoger te leggen, op vlak van milieu bijvoorbeeld, wat we een stukje doen, maar ik denk nog altijd niet consequent. Dus ik ben geen voorstander van een terugkeer naar de starre industriepolitiek. Laten we een dynamische interne markt opbouwen met een gelijk speelveld en valse concurrentie.
Dat betekent dat, Jonathan, als ik je even in de reden mag vallen, dat je niet een voorstander bent van wat er op dit ogenblik gebeurt, ook binnen Brussel, met de ontwikkeling van de nieuwe industriële strategie, waarbij je toch zegt van nou, er zijn een aantal clusters in Europa die zijn zo belangrijk voor ons. Daar moeten we wel een zekere mate van autonomie hebben. Of dat nou gaat over chemisch of landbouw. Ik bedoel, dus het zijn er volgens mij 17 die zijn aangewezen. Correct, zou je die dan niet moeten stimuleren en moeten beschermen? In dat grote geweld wat er op dit ogenblik gaande is tussen Europa, China en Amerika?
Er zijn inderdaad een aantal strategische sectoren die zo'n schaal behoeven. De halfgeleiders is er één van. Natuurlijk ook traditioneel alles wat met energie en luchtvaart te maken heeft. En ik denk dat je een stuk daar als overheid moet durven die schaalvergroting ook steunen. En een stukje begeleiden. Maar ik denk niet dat het zo kan zijn dat je die subsidiepolitiek op de hele economie gaat toepassen. Want wat je natuurlijk krijgt, is als je er een 17-tal identificeert als strategisch, dat de andere 100 ook gaan beginnen trappelen om zichzelf ook als strategisch op het voorplan te werken. Mm-hmm. Dus je moet daar heel, heel, heel omzichtig mee zijn. Sommige bedrijven behoeven echt wel wat steun en een zekere omvang, maar je moet dat beperkt houden, want anders ga je eigenlijk een beetje een soort van Europees staatskapitalisme opbouwen, en dat kan niet de bedoeling zijn, omdat, en dat brengt me bij het tweede puntje van Arend Jan, dat staatskapitalisme ook niet altijd even efficiënt is, want er zitten inderdaad grote problemen in dat Chinese model. Er zijn inderdaad veel mensen uit de armoede getild, en dat is een ongelooflijk succes geweest. Maar op vlak van productiviteit doet China het helemaal niet goed. Hè. We kijken dan natuurlijk wel naar Huawei en de fintech en zo. Maar China ziet eigenlijk de productiviteit dalen, ondanks grote investeringen. En dat werpt op lange termijn inderdaad wel een schaduw op het Chinese groeimodel. Dus we moeten de Chinezen absoluut niet achterna hollen. Maar op onze manier denk ik net een alternatief ontwikkelen dat het evenwicht houdt tussen een stukje overheidssturing, maar vooral ook de ondernemers hun ding laten doen en op een waardige manier met elkaar, zeker op die Europese markt, in concurrentie met elkaar te treden.
Ja, Jonathan, nog één vraag. Het zijn onderwerpen die me erg interesseren. Je ziet dus het staatskapitalisme, dat is gewoon eigenlijk ook een vorm van industriepolitiek in extremo. Hè? En het is duidelijk dat je ziet in Europa dat de mensen die voor de industriepolitiek, die hebben duidelijk de meerderheid. En we gaan dus naar een wereld met minder vijanden toe. Dat is volstrekt duidelijk. Hè? Nou, wat gaan we nou doen als er een omgekeerde ASML-situatie gaat ontstaan? Dat er een enorme technologische doorbraak komt in China, die wij niet zo makkelijk kunnen kopiëren. En dat betekent, dan zitten we dus in een protectionistische wereld, terwijl we ongelooflijk graag dat product willen hebben. Dan moeten we dan dus daarover onderhandelen.
Wel een goed punt, hoor. En die doorbraken zijn er al. Hè? Ja. Wij zitten hier gek genoeg in dit deel van de wereld nog steeds te roepen dat we onze intellectuele eigendomsrechten moeten beschermen tegenover de Chinezen. Maar inmiddels liggen volgens mij de meeste eigendomsrechten in China. En kun je beter daar spioneren om ze hier naartoe. Ja.
G6.
Maar dat is nog altijd niet het geval. Als we kijken naar bijvoorbeeld de belangrijke patenten, de Trialische patenten, dan heeft China nog een hele weg te gaan om de achterstand op Japan en Europa en de VS in te halen.
Dat gaat wel hard op dit ogenblik. En dat geldt ook. 50% van de patenten van 5-6G liggen in China op dit ogenblik.
Er zijn een aantal niches waar China heel hard in gaat. Hè. 5G of 5 en 6G is er inderdaad een van.
Dat is van onze nieuwe economie.
Ja. Maar daar ben ik het niet noodzakelijk mee eens. Het is een van de pijlers waarop de economie gebouwd is. Maar als we nog een ander cijfer bijhalen, wat landen eigenlijk in- en uitvoeren aan intellectuele eigendomsrechten, dan merk je dat Europa een overschot heeft, met andere woorden, meer intellectuele eigendomsrechten uitvoert naar China dan het invoert. Terwijl China nog altijd een krater heeft van 30 tot 40 miljard. En die krater wordt alleen maar groter. Dus ik denk dat je voor wat China betreft inderdaad die niches waarin het heel sterk staat en snel groeit, als telecom, als stukje artificiële intelligentie, dat je die echt moet erkennen. Maar door de band genomen is het probleem van Europa niet zozeer dat we niet innovatief zijn. Wij zijn nog altijd heel innovatief. Ons probleem is vooral dat we die innovatie onvoldoende commercialiseren. Dat we onvoldoende daar onze eigen productieketens mee bouwen en de bedrijvigheid hier houden. En daar zit vooral de uitdaging. Ik denk dat Europa echt nog wel innovatief is. Maar wat je nodig hebt is een markt en een industrie van eerlijke kansen. En die zijn er op dit moment te weinig.
Maar Jort, nog even een scenario. Hoor. Je moet ook in scenario's denken. Mm-hmm. Er zijn 1,4 miljard Chinezen, geloof ik. Hè? Er zitten statistisch gesproken veel meer Jonathan Holslagjes in China dan in België.
Ik hoop dat de Chinezen.
En de universiteiten worden beter en beter. Ze werken dag en nacht.
Correct.
Het is helemaal niet zo vreemd om te veronderstellen dat er hele grootse dingen gaan gebeuren.
Ze zijn niet decadent in ieder geval.
En ze zijn niet decadent.
Nee. Dat is inderdaad zo. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de Chinezen sterker gaan zijn. Dat de innovatie ook verder zal opklimmen. Maar ik vind, je moet in dat hele verhaal altijd genuanceerd blijven. Hè. Het is vaker zo in de wereldgeschiedenis dat hele grote bevolkingen toch achterop hinken ten opzichte van kleinere samenlevingen die innovatiever zijn. Zo is dat 400-500 jaar lang het geval geweest. Dus we mogen niet vervallen in zwart-wit verhalen. Europa en het Westen zijn aan het verzwakken, maar we hebben nog altijd een belangrijke kern van sterkte en vermogen ook om ons heruit te vinden. China groeit en heeft al een aantal belangrijke doorbraken weten te realiseren, maar heeft ook grote kwetsbaarheden. Dus ik ga ervan uit dat China groter zal worden. De kans bestaat ook zeker dat China de Verenigde Staten van de troon zullen stoten. Maar wij blijven nog altijd een samenleving van enkele honderden miljoenen mensen met flinke historische rijkdom en ook heel veel intrinsieke sterktes. Dus niks maakt dat als de Chinezen blijven terrein winnen, wij onze positie niet een stukje handhaven. Maar die verantwoordelijkheid ligt bij ons. Wat de Chinezen doen is perfect normaal. Wat ik moeilijker te begrijpen vind, is onze impasse.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. Onze gast is Jonathan Holslag. En we bespreken zijn nieuwste boek Van Muur tot Muur over hoe ons deel van de wereld de kansen heeft gemist om zijn kracht opnieuw uit te vinden. Even kort iets tussendoor over een andere podcast. Benieuwd naar hoe je als werkgever je werknemers helpt met de overgang naar hybride werken? Luister dan de laatste aflevering van Out of Office, de podcastserie van Vodafone Business over hybride werken. Met in de laatste aflevering advies over hoe je voor een sterke bedrijfscultuur zorgt als je hybride werkt. Jurgen Rijman spreekt bedrijfsantropoloog Jannie Kappert en ondernemer Adriaan Kolf. Luister de podcast op bnr.nl of in je favoriete podcast-app.
En de vraag is natuurlijk nu hoe nu verder. Hè?
Oh ja.
Wat ik wel aardig vind is dat hij op een gegeven moment schrijft van de beste manier om het machtsevenwicht te herstellen is niet te proberen om China de voet dwars te zetten, maar het welvaartsniveau van het Westen op een hoger pand te brengen. Ik denk dat zo is. Maar tegelijkertijd moet je zien dat het natuurlijk een machtspolitiek van je welste is losgebarsten. We hebben de afgelopen dagen gezien hoe Amerika met de Britten en de Australiërs samen gaan werken op het gebied van nucleaire technologie. En ze krijgen ook nog een paar van die fijne nucleaire onderzeeboten, de Australiërs. We zien dat de Quad steeds belangrijker begint te worden. Hè. Dus het samenwerksverband van Australië, Amerika, India en Japan. Allemaal bedoeld om een machtsevenwicht te creëren tegen de Chinezen. Als ik nu ga kijken wat de Europese Unie aan het doen is, die is nu tegen de Quad aan het aanschurken. Nou ja, ik bedoel, zo kan ik nog wel even doorgaan. Hè? Ook een nieuwe Indo-Pacific strategie komt eraan van de Europese Unie. Dat is gewoon pure botte machtspolitiek. Dus wat jij gezellig wil, dat gaat dus denk ik niet gebeuren.
Daar ben ik het mee eens. En de grote vraag voor Europa.
Waarom ben je dan niet veel meer realistisch in je analyse?
Nee, kijk, ik denk zelfs in de realpolitiek, Rob, is het zo dat heel veel van de kracht van landen. Of je nu kijkt naar China, de arbeidsethiek daar, de bereidheid om hard te werken en offers te brengen. Maar ook bijvoorbeeld de historische macht van het Westen ontspringt aan een hele zachte kern van waarden en normen. Dus mijn pleidooi voor een terugkeer naar een stukje van de moraliteit in de Europese politiek en interne ethiek ook. Hè. Ik pleit heel vaak in het boek voor verantwoordelijkheid, meer verantwoordelijkheidszin bij burgers, meer verantwoordelijkheidszin bij consumenten, ook meer royaliteit bij producenten. Die zachte kern van de macht, denk ik, blijft wel ontzettend belangrijk. Het is van daaruit dat een samenleving, een staat, het vermogen creëert om te werken, om te innoveren, de economische voorspoed te realiseren, waarop de andere aspecten van de internationale macht gestoeld zijn. De militaire macht bijvoorbeeld kan niet zonder economische macht.
Ik begrijp dat, begrijp wat je zegt en ik ben het daar ook wel mee eens, maar de vraag is natuurlijk of het haalbaar is. Ik bedoel zeer wenselijk wat je zegt, maar is het haalbaar?
Ja.
Want je zit in een situatie waarin je zegt, nou ja, we moeten dat zachte moeten benadrukken, prima. Ik ben zelf Europeaan, ik woon in dit deel van de wereld. Ik trek mij aan en tegelijkertijd zit je in een situatie die ik net heb beschreven, waarin die keiharde machtspolitiek steeds sterker wordt. Hoe moet je nou die waarde, die houding overeind houden in een situatie waarin eigenlijk de buitenwereld steeds woeliger wordt? Ik bedoel, leg maar dat uit. Ik bedoel, dat vind ik wel echt een cruciaal punt hoor.
Dat is inderdaad ook een heel cruciaal punt. En ik ben ook blij dat je die vraag zo pertinent blijft stellen. Kijk, eerst en vooral moeten we ervan uitgaan dat het niet noodzakelijk getuigt van hard realisme en nuchterheid, dat we waarde laten schieten in ons beleid. Ik ben van mening dat als in Europa de waarde en de identiteit lost, dat Europa gewoon gestaag en geleidelijk aan zal versplinteren, dat de lijm zal lossen binnen onze samenlevingen, tussen onze staten, het Europees project, en dat dan Europa gewoon onvermijdelijk zal opgaan in de 21ste eeuwse machtspolitiek die vanuit het oosten komt, China, Rusland, maar ook de chaos die vanuit het zuiden komt. Dus het is voor mij niet, of het getuigt voor mij niet noodzakelijk van realpolitiek, realisme en nuchterheid, dat we die waarden laten schieten. Die blijven belangrijk voor het behouden van de cohesie. Geen enkel land, geen enkele staat overleeft zonder cohesie. En je kunt natuurlijk die cohesie bewerkstelligen op basis van belangen, maar voor mensen blijven waarde en identiteit ook essentieel. Wat dat dan betekent voor het buitenlands beleid, ik ben van mening dat we niet meer zoals Koster en Koopman de wereld moeten afjakkeren om overal zieltjes te gaan winnen. Wat wel heel belangrijk is, is dat we dat Europees project, maar dat we ook de individuele staten, Europese staten, naar buiten toe gaan verdedigen. En dat landen die ons van de rails proberen te rijden, dat we daar tegen optreden. Dat we ook onze rivale concurrenten niet sterker maken. Dus ik ben helemaal niet van mening dat we de Chinezen moeten gaan overtuigen om een democratie te worden, of Erdogan om ons liberalisme over te nemen. Maar we moeten ons samenlevingsmodel wel verdedigen tegen die concurrenten.
Het is erg interessant wat Jonathan in zijn boek beschrijft. Hij zegt bijvoorbeeld van waarden blijven belangrijk. Ook rechtsstatelijke waarden binnen de EU, die moeten dus overeind houden. Want waar vechten we anders voor als we het allemaal laten lopen? Sociale cohesie, dus macht heeft ook te maken met waarden. En misschien kan je het doortrekken, Jonathan. Van, kijk, realisten praten alleen over macht. Hè? En Mearsheimer heeft niet zoveel met waarden.
Maar ik ben het daar. Ik als ik even mag onderbreken, ik ben het daar eigenlijk helemaal niet mee eens. De neorealisten, die praten over macht. En dat is eigenlijk een soort van handicap die is ingetreden in de Koude Oorlog. Dat is een soort Amerikaanse traditie. Die zijn echt alleen maar gaan kijken, Ken Walt, Mearsheimer inderdaad, Stephen Walt, naar de militaire macht, de uitwendige macht bijna. Maar ga je terug naar de... Naar de economisch, hè, inderdaad, ga je terug naar de klassieke denkers over machtspolitiek, Morgenthau, maar ook in onze Europese traditie, Thucydides, Polybius, die benadrukken keer op keer op keer dat de bron van die harde macht, als we dat zo kunnen zeggen, de rechtsstaat is. Hè. Lees je bijvoorbeeld in Thucydides hoe de Atheense stadstaten aan een macht komen. Voor Sparta bijvoorbeeld verwijst hij naar de rol van de wetgever Lycurgus. Hoe dat eigenlijk het constitutionele aan de basis ligt van het succes van die stadstaat. Polybius verwijst naar de constitutie van de Romeinse Republiek als de grote bron van energie en kracht. Dus het is niet of. Ik denk echt dat we die twee aan elkaar moeten blijven koppelen.
Ja. Eén punt nog. Bent u eigenlijk optimistisch dat we uit die decadentieval komen? Of is dit gewoon hoe grote rijken altijd eindigen en is gewoon onze tijd geweest?
Ja. Inderdaad, het is bijna een onafwendbare kracht voor rijke samenlevingen dat ze aftakelen en dat er een proces van verzwakking optreedt. Maar we moeten gewoon voor onszelf bepalen welke rol we hierin willen spelen. Hè. Of je dat nu als radiomaker, als academicus of wat dan ook bekijkt. Aan het einde van de rit blijven wij Europeanen. En of schoon we realistisch moeten zijn en het heel waarschijnlijk is dat het Westen zal blijven verzwakken, toch proberen mensen er minstens bewust van te maken. Daarom zijn programma's als deze ook heel, heel, heel belangrijk. Die met de veronderstelling dat we onze slag volledig zullen thuishalen, maar de merite ligt voor een groot stuk ook in de poging. Hè. Ook dat hoort bij dat hele verhaal van moraliteit.
De poging, laten we het daarop houden. Althans, voor de radio. Op de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of boekenstijnendewijk.nl.
Te beginnen bij
Kokolo Ergoetsoem, die ons vaak vragen stelt. Welke factoren, vraagt hij, zijn het belangrijkst bij het westerse verval? Bijvoorbeeld lobbycratie, beperkte interesse, publieke opinie. En kan de EU, die bijvoorbeeld in de publicitaire luwte opereert, maar wel blootstaat aan veel lobbyisten, een tegenwicht bieden aan nationale politici?
Nou, dat is wel een goede vraag natuurlijk. Ik denk ook dat het grootste probleem binnen de Europese Unie zit en niet zozeer buiten de Europese Unie. Dat gelazen wat we hebben met Polen en Hongarije, dat is veel beschadigender voor de Europese Unie en voor de krachtdadigheid dus van het collectief van lidstaten dan de opkomst van China.
En daar vind ik het ook echt bemoedigend dat de Europese Commissie nu veel hardere taal over Polen.
Vind ik ook, ja.
Het gaat de goede kant op.
Ja, ja daar ben ik het dus helaas niet mee eens. En ik vrees dat ik hier dan een beetje sceptischer zal zijn nog dan Rob. Ik denk het grote probleem van Europa is inderdaad dat we gespierde taal spreken, maar dat we dat niet waarmaken. Als we luisteren naar de State of the Union van mevrouw von der Leyen, ja, dat is inderdaad een veel robuustere toespraak dan we bij de voormalige voorzitters hoorden. Nu, als je de puntjes eruit haalt, bijvoorbeeld die Indo-Pacific Strategy, waar Rob ook al aan refereerde, ja, dat is gewoon eigenlijk een lege doos. Op vlak van handel bijvoorbeeld.
Dat moet gepubliceerd worden, Jonathan.
Ja, maar ik denk dat ik toch al een tijdje meedraai in Brussel. Ik heb denk ik al een handvol Aziatische initiatieven zien passeren naar India toe, naar de Zuidoost-Aziatische landen toe, naar Centraal-Azië toe, de voorbije 10 jaren of zo. En daar is eigenlijk nooit echt iets van terechtgekomen. De grote fout die Europa stevast maakt, is net door de taal en door het engagement op papier een stukje verwachtingen creëren bij partners in die regio en dat dan niet waarmaken. Dat is iets wat je in die Aziatische hoofdsteden ook steeds hoort, van oké, daar zijn de Europeanen weer met hun leuke plannen, maar waar blijven de centen? Waar blijft de militaire aanwezigheid?
Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Als je dus ziet wat er bijvoorbeeld met handelsakkoorden wordt gedaan, hoe wordt geprobeerd om door middel van handelsakkoorden toch Europese regels op te leggen. Het is ook niet, niet voor niks dat Europa bekend staat als een regelsupermacht. Als je kijkt hoe groot de schok was in China toen ze het investeringspact niet kregen in verband met hun glazen in
ja, die schok was eigenlijk helemaal niet groot, hoor, Rob.
Het zijn kleine stapjes vooruit. Ik bedoel, denk niet, dat weet jij even goed als ik, dat je zo'n mammoetanker en zulke globale veranderingen op een achternamiddag aanbrengt. Ik zie dat de kleine stapjes worden genomen en die gaan in een bepaalde richting. En ik moet eerlijk zeggen, daardoor ben ik wel redelijk optimistisch, hoor.
Maar laten we de metafoor van de mammoetanker nog een keer doorzetten. En wat verandert bij die mammoetanker is dat we een andere vlag hijsen, maar niet de koers. De koers blijft nog altijd dezelfde. De koers voor mij is een koers van fragmentatie, gebrek aan consensus en vooral ook
heel veel uitwendig vertoon.
Laat me mijn verhaal heel even afmaken. En als we kijken naar het investeringsverdrag met China, oké, dat is een signaal, maar we zien nog altijd dat de bereidheid en de belangstelling van Europese bedrijven om te investeren in China groter is dan bijvoorbeeld naar pakweg India. Als we kijken bijvoorbeeld naar pogingen van Europa om handel van China weg te halen naar Zuidoost-Azië, dat is ondanks alle pogingen mislukt. En we zien dat er nog altijd ook dit jaar bitter weinig gebeurt. Als je kijkt of uitgaat van de recente peiling onder de 10 ASEAN-landen, wie de meest invloedrijke speler is, Europa of de Europese Unie, krijgt 1,8% of zo tegenover China, de VS en zelfs ASEAN. Dus mijn grote probleem is dat het een vooruitgang is op papier waar we ons heel vaak tevreden mee nemen, maar geen vooruitgang in de realiteit.
Ik denk dat je te veel van binnenuit redeneert. Hè. Het is ook een, ook hier in Nederland is het continu mode om te kijken naar al het gedoe in Brussel. Ik bedoel, net zoals jij reis ik ook veel. Ik kom ook in Rusland, kom ook in China. Ik hoor geen balinerende opmerkingen over de Europese Unie, omdat ze gewoon heel goed zien dat ze tegen het communautaire beleid, wat de exclusieve bevoegdheden van Brussel aanlopen. En dat is gewoon niet handig. Ik bedoel, je kunt kijken naar bijvoorbeeld de wijze waarop sancties worden opgelegd, waarbij er een ongelooflijke kakeel is. Maar uiteindelijk komen die sancties er. En daar hebben Lukashenko en Poetin mee te dealen of Xi. En zo kan je natuurlijk een hele hoop van dat soort voorbeelden geven. En ja, dan kun je zeggen, ja, maar ze zijn niet 100% effectief. Nee, dat klopt, maar ze worden wel opgelegd. Amerikaanse sancties zijn ook niet effectief, by the way.
Nee, tuurlijk. Maar gewoon het voorbeeld van Rusland is natuurlijk een zeer boeiende. Ik kom ook geregeld in dat land en ik spreek heel vaak met Russen, maar die sancties treffen een stukje de mobiliteit van de toplaag. Maar tezelfde tijd zie je dat alles wat financieel is heel netjes wordt opgevangen, hè, met kredieten vanuit China of met nu gewoon Russische pogingen om een alternatief te hebben voor Swift, een alternatief voor Visa en het meest essentiële, hè, we hebben die kleine oppervlakkige sancties, maar in de fundamenten blijven door onze energiepolitiek gewoon Poetin slapend rijk maken en machtig maken. Ja. Dus we mogen ons daar wel op de borst kloppen met die sancties, maar als we dat machtspolitiek bekijken en dus vanuit de beenharde realpolitiek, dan is dat een pleister op een houten been.
We gaan even door naar een aantal vragen, ook over dat AUSUK, zeg ik dat goed, dat defensiepact tussen de VS, VK en Australië, dat deze week werd onthuld ineens.
Ja.
Ronald Scherpen vraagt, is het gebrek aan hard power van de EU de reden dat de EU niet is uitgenodigd? Mark Haube kijkt er anders tegenaan en zegt, is het niet juist een teken dat de EU als individuele grootmacht wordt gezien met een andere agenda dan landen in kwestie? Australië is gedwongen en het VK moet nieuwe vrienden maken.
De EU kan nooit toetreden tot zo'n pact. Dit is een pact tussen landen en niet tussen landen en een organisatie. De grote vraag, en dat was een vraag die ik mijzelf ook stelde, waarom zit Frankrijk hier niet bij? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat dus even in mijn eigen netwerk gevraagd. Ik zit nu wat van die netwerken waar mensen in zitten die ook zeg maar dit soort dingen bedenken. En dat vond ik wel, het antwoord daarop vond ik wel onthullend. Het antwoord was dat er vooral in de Verenigde Staten groeiende frustraties zijn met de Franse houding ten opzichte van de NAVO. En er waren, en dat vond ik nog veel onthullender, twijfels aan het feit of geheime informatie in Frankrijk wel in goede handen was. Vervolgens de Britten, moesten er niks van hebben en die wilden Frankrijk buiten de deur houden in verband met de harde lijn ten opzichte van de Brexit. Ja, weet je, dit is ook realpolitiek, hè? Dit is ook machtspolitiek.
Absoluut.
De Europese Unie is hier geen speler in, maar Frankrijk wel.
Ja.
En wat hier dus gebeurt, is eigenlijk een zoveelste scheuring in de transatlantische wereld. Waarbij ik denk dat de Fransen nu volle kracht vooruit gaan. En dat gaan ze ook doen trouwens tijdens het voorzitterschap.
Absoluut.
Om op Europees gebied die defensie verder vorm te geven. En dit moet ook wel een wake-up call weer zijn. De zoveelste, kan het woord niet meer horen trouwens. Voor een land als Nederland. Want Nederland speelt hier natuurlijk helemaal geen rol in.
Ja, ja.
En je moet dus nu wel gewoon mee met die grote Europese beweging. Want dit is de zoveelste bewijs dat het echt aan het veranderen is.
En wat ik er jammer aan vind, ik had gehoopt op een Europese pijler binnen de NAVO. Maar dat willen de Amerikanen kennelijk niet. Hè? En het gevolg daarvan is dat
willen ze wel. En het, als wij maar. Maar je kunt ook niks met dat soort termen, Europese pijlen binnen de NAVO. Als Europa in staat is om verstandig operaties te kunnen uitvoeren, dan kan je dat in een EU-verband doen. Je kan dat gezamenlijk met elkaar zonder een vlag erop doen. En je kan het in de NAVO doen. Dus het worden ook ideologische discussies waar je eigenlijk niet zo geeft.
Maar waar ik naartoe wilde, Rob, is dit van. Ja. Als dat allemaal moeilijk ligt, dan zie ik dus Macron en Scholz straks komen, dus met een Europees verhaal en niet meer binnen de NAVO. En dan zitten we in een andere wereld.
Ik denk dat de Amerikanen dat geen enkel probleem vinden. Omdat de Amerikanen zo aan het verschuiven zijn naar het oosten. Ze hebben hun middelen daarvoor nodig. Het oude idee van de two-war strategy is niet meer uitvoerbaar. Daar zitten de Amerikanen absoluut niet in.
Maar waarom zeggen die Amerikaan die je kent van, wij erger ons aan de NATO-politiek van Frankrijk?
Ja, ik hoor het niet. Ik hoor het vooral in Nederland bij de hardcore transatlantici. Ik hoor het niet in Washington. Hoor jij dat, Jonathan?
Horen jullie mij?
Ja, je bent er weer.
Oh, ja.
Okay. Ja. Heb je niks meer gehoord, Jonathan?
Jawel, ik hoorde jullie wel, maar jullie mij blijkbaar niet meer. Ik was maar aan het praten. Goed, alles relativeren erop, ook radio maken natuurlijk. Voor wat betreft Frankrijk en de Verenigde Staten, die spanning is natuurlijk duidelijk. twee vragen die daaruit volgen. Hè. Is een Europees alternatief op vlak van defensie waarschijnlijk en haalbaar? Ik heb daar nog altijd twijfels bij, te meer ook omdat de finaliteit van die oefening vanuit het perspectief van Parijs en Berlijn toch nog altijd heel anders is. En dan twee ook, als we kijken naar... wat gaat het gevolg zijn en de impact op Europa? Het Verenigd Koninkrijk heeft op dit moment amper assets. De QE vaart daar nu een beetje rond. En er gaan twee kleine patrouillebootjes binnenkort vertrekken. Maar is eigenlijk geen militaire speler die naamwaardig. Frankrijk heeft daar denk ik nog net iets meer militair gewicht in de schaal te werpen. Dus wat stelt dat voor? Voor mij wordt het vooral interessant de komende week om vast te stellen wat er gaat gebeuren op vlak van de Quad. De samenwerking tussen de VS en Australië en India en Japan. Als Amerika die niet van de grond krijgt, dan zit het echt wel met een probleem. Oké, het is leuk dat het de Britten en de Australiërs mee heeft in dit verhaal. Maar wat Amerika vooral nodig heeft in het bieden van tegengewicht aan China, is de steun van India en Japan. En die blijft op dit moment nog altijd bijzonder
schoorvoetend. Ik vind dat het best wel goed gaat hoor. Als je dus kijkt wat de reacties nu zijn van de Chinezen op die samenwerking, die met name door coronavleugels heeft gekregen. En corona die dus geleid heeft tot een grotere mate van assertiviteit van de Chinezen. Dan moet je toch constateren dat er wel, wat aan de hand is op dit ogenblik.
Ja, maar de Japanners blijven toch een beetje koud en warm blazen. Hè? En maken zich ook nog altijd zorgen over de garanties van de Amerikanen en de wispelturigheid van de Amerikaanse politiek. Hetzelfde ook in India. Als je de Indiërs hoort, die zijn eigenlijk weinig geneigd om in een alliantie te springen formeel met Amerikanen. Maar wat er ook opnieuw en opnieuw en opnieuw terugkomt, is van oké, fijn dat nu Biden opnieuw de hand reikt. Maar God weet wie binnenkort president wordt. Zijn de Amerikanen nog een betrouwbare partner? Ja. Dus dat is vooral waar we naar moeten kijken. Gaan er volgende week wezenlijke stappen vooruitgezet worden in die quad? Dat zou grensverleggend zijn. Ja. Wat er nu gebeurt met Australië en de Britten, dat is voor mij minder belangrijk.
Eén vraag kunnen we nog meenemen van Ralf Mercurius. Die vraagt, is er een cultuuromslag mondiaal te verwachten of te zien? Het lijkt erop dat de hele wereld het westerse kapitalistische systeem aanhangt. Lopen andere landen dan niet het risico dezelfde fouten te maken?
Ja, een stukje wel niet. Of ze het westerse kapitalisme achterna hollen, dat is misschien nog net iets anders. Hè. Wat je ziet is dat andere landen meer en meer een toevlucht zoeken tot staatskapitalisme. Hè. Dat zij echt gaan bedrijven dwingen om de belangen van de staat te helpen behartigen. En dat wij in Europa nu ook terug een beetje in die richting aan het opschuiven zijn. Dus we gaan naar een wereld waarin het naakte kapitalisme en ik denk ook vooral het neoliberalisme toch opnieuw gaat plaatsmaken voor de wereldeconomie zoals die er doorgaans uitziet, zijnde gefragmenteerd meer en vooral heel erg nationalistisch.
En daarmee komen we weer bij die muur uit de titel van uw boek, De Tweede Muur. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Jonathan Holstog. Zijn boek Van Muur tot Muur ligt nu in de boekwinkel. En daarmee kunt u na deze uitzending nog vele uren somberen op niveau. Tot volgende van de week.
Oh yeah. 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in 3 maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.